Geweldig om zo bij elkaar te zijn en te zingen voor de Heer en de avondmaal te vieren. Dat is ook een enorm mooie verrassing voor mij, want Colombia vieren we altijd de eerste zondag van de maand. En ik neem aan jullie ook, maar dit was een uitzondering. Hè? Het is altijd fijn om zo stil te staan bij het offer van de Heer. En ook dat getuigenis van de kracht in zijn bloed. Ik vond het mooi. Ik was vanochtend aan het luisteren naar Jonathan Kahn, die heel veel weet van de Joodse geschiedenis. En Jezus is de zoon van David. Hij is een directe in de lijn van David, van koning David. En eigenlijk is hij ook dan op dat vlak gesproken de echte koning. En toen hij geboren werd, waren daar een aantal herders in het veld bij hun schapen. En deze schapen die werden speciaal bestemd voor de tempeldienst uit die streek van Bethlehem. En zo is Jezus het lam van God. Ook daarin zie je weer een beeld van hij die het lam van God is. Het lam dat de zonde wegneemt. En ik vind het altijd mooi om verhalen van mensen te horen. In de Bijbel staan ook heel veel mooie verhalen. Ook over mensen. God houdt van mensen. En als we dan in Colombia bezig zijn, zijn we ook echt gaan houden van dat land. Met al zijn problemen en al zijn omstandigheden. Je kan niet op een plaats zijn als je niet van de mensen houdt waar je werkt. En waar je bij werkt. En we zijn van de Colombianen gaan houden. Ik denk dat een hoop Colombiaanse cultuur inmiddels ook in ons is terechtgekomen. en dat moet ook natuurlijk als je daar bezig bent. We zijn nu bezig aan het jaar nummer 33 in Colombia. Thea is in Cali op dit moment. En ik ben nu dan even in Nederland voor een aantal weken. Ja, 7 weken is best wel veel. Maar het is ook de moeite niet waard om voor minder te komen. Het is best een lange reis natuurlijk. Maar we houden contact. We hebben natuurlijk de enorme zegen van WhatsApp tegenwoordig en van de internet. Toen wij weggingen ging dat anders. Dan moest je soms 6 weken wachten op een brief. 3 weken om dat die in Nederland zou aankomen. En dan nog 3 weken om antwoord te krijgen. En als ze dan nog op moesten nadenken over wat erin moest staan, duurde dat nog langer. Maar het is een geweldige tijd waarin we leven. Als ik zo terugkijk naar mijn laatste bezoek in de zomertijd, dan is er alweer zoveel gebeurd. En ik vind het een voorrecht dat wij dit mogen doen. Je geeft heel veel op en je offert veel, maar je krijgt er ook weer zoveel voor terug. En ik heb de gelegenheid gehad om in deze periode naar verschillende plekken te mogen gaan. Ik ben in Sao Paulo geweest opnieuw, in Buenos Aires, Argentinië. Ik had de gelegenheid om kort geleden in Ecuador te zijn. Ik heb al eerder verteld dat ik gevangenen bezoekt in de gevangenissen, Nederlandse gedetineerden in Colombia en in Ecuador. En ik mocht opnieuw op bezoek bij een meneer, die zat de eerste keer in Quito toen ik daar was. En nu zat hij dan in Riobamba, dat is een stad op een 4 uur, 5 uur rijden vanuit Quito. Een mooie rit, want dan kom je onderweg langs de bekende Cotopaxi-vulkaan. Een enorm groot ding wat bijna uit het niets oprijst. En dat ding is zo enorm groot, want op een gegeven moment zit je daar met de auto naast. En dan denk je, nou, over een paar minuten ben ik daar voorbij. Maar hij blijft daar maar staan. Zo groot is die. Dat is een mooi gezicht. Maar ik mocht daar een meneer bezoeken die in de gevangenis zit. En hij was op de eerste keer dat ik daar was, was hij enorm depressief. En ik ging met een bepaalde bezorgdheid wel weg. Maar nu heb ik me opnieuw ontmoet na een aantal maanden. En hij was een heel andere persoon. Had een doel gevonden. Want hij zegt, ik ben nu hier op deze plek. En ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar ik ben Engelse les gaan geven. En op dit moment noemen ze me meester Clenny. Hij heet Clenny. Meester Clenny. En hij kreeg de tranen in zijn ogen, die man. Hij zei, ik heb een doel gevonden hier in de gevangenis. En ik ga vaak naar die dienst, want er stond een kapelletje daar op het terrein. Daar ga ik vaak naartoe. En dat heeft mij zo gemotiveerd om ook hier niet bij de pakken neer te gaan zitten. En als ik hier uitkom op een gegeven moment, ga ik weer terugkomen om Engelse boeken te brengen bij de mensen. Dus het is fijn om dat te mogen zien. Verhalen van mensen. En als je in de Bijbel gaat lezen, kom je ook verhalen tegen van mensen. Mensen die gewoon waren zoals wij. Gewone mensen die hun dagelijkse leven hadden, ook hun problemen hadden. Soms in onmogelijke situaties zaten. En dan kwam Jezus voorbij en er gebeurde iets. En als ik dan ga lezen in Marcus hoofdstuk 10 vanaf vers 46, kom ik daar het verhaal tegen van Bartimeus. Marcus 10 vanaf vers 46. Het verhaal van Bartimeus. Bar betekent zoon van Timaeus, de zoon van Timaeus. Maar hij had een enorm probleem, deze man. Want hij kon niet zien. Hij was blind. En de enige optie die voor hem was, de enige optie die voor hem bestond, was om langs de weg te zitten en dan om aalmoezen te vragen. Het systeem wat bestond in Israël om de arme mensen een bestaan te geven, was door aalmoezen. En dan werd de bevolking aangemoedigd, ook door de tempelwetten en de wetten van Mozes, om vrijgever te zijn aan de armen. Mensen die weinig hadden. Ze hadden geen sociale voorzieningen. En deze man zat in een moeilijke situatie. Dan lezen we vanaf vers 46. En zij kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare naar Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zei: Roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem: Rabuni, dat ik ziende worden. En Jezus zei tot hem: Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Het verhaal van een man. En dit jaar, 2020, is voor ons een belangrijk jaar. We zijn dit jaar bepaald bij de visie. In het Engels, of als je naar Amerika, naar de oogdokter gaat, dan noem je dat in het Nederlands, een opticien. Dan worden je ogen gemeten. En als je nou volmaakt goede visie hebt, dus je kan goed zien, dan noemen ze dat 2020 vision. Dat betekent, je hebt geen bril nodig. In Nederlands hebben we daar een andere maat voor, denk ik. Maar in die omgeving, als je dan dat doet, dan zeggen ze, je hebt volmaakte visie, want je hebt 2020 vision. Nou ja, jaar 2020 is voor ons ook een jaar van visie. We zijn stil gaan staan bij de visie die God heeft voor ons als gemeente in Colombia, als bediening in Colombia en in Zuid-Amerika. En je kan natuurlijk allerlei visie raadplegen, allerlei soorten manieren van kijken naar verschillende dingen, maar wij willen graag kijken door de bril van God. We willen leren zien door zijn optiek. Ik vind het mooi hoe ze dat beschreven hebben in Bogota. We hebben daar vrienden die hebben een hele grote kerk mogen stichten. In de loop van de jaren uitgegroeid tot een kerk van 200.000 mensen. Ze begonnen met 8 man in een kleine groep thuis. En in de komende 25 jaar zijn ze uitgegroeid tot een kerk van 200 mensen. En zij spreken ook veel over visie. En dan heb ik wel eens gevraagd aan hun leiders van: nou, wat is voor jullie visie? Nou, voor ons is visie het plan van God. Wat wij mogen leren verstaan en daarna gaan handelen. Plan van God, wat wij mogen leren verstaan en daarna gaan handelen. Ja, God heeft plannen. God heeft plannen. Ook als je om je heen kijkt in deze wereld, er is zoveel angst, er is zoveel wat er om je heen gebeurt. Nu is weer het coronavirus is een heel moeilijk punt. Er zijn heel veel theorieën over hoe dat nou komt en dergelijke. Oké, daar kun je allerlei dingen over denken, maar het is wel een feit dat dit gebeurt. En angst is een van de grote dingen, een van de grote problemen waar mensen mee kampen tegenwoordig. Angst. Maar God heeft plannen en God is niet bang voor wat er om ons heen gebeurt. En te midden van al deze dingen wil Hij werken. En dus hoe belangrijk is het dan voor ons om te kijken door de optiek van God. Door de bril van Gods Koninkrijk en Gods woord. Want alleen dan ga je dingen zien als een juiste perspectief. 2020. Deze man had geen visie. Misschien had hij wel visie, maar hij kon niet zien. En er zijn zoveel mensen op deze wereld die wel kunnen zien en toch geen visie hebben. Geen enkel idee hebben over wat hun leven betekenen kan. Ik had het met een humanist erover daar in Ecuador. Ik had een gelegenheid om met hem te praten in een taxi. voor zeker 4,5 uur. En hadden steeds maar over zingeving, zingeving, zingeving. En ik dacht, wat geweldig dat zo snel je de Heer in je hart gaat vragen, zo snel je je leven aan hem wil geven, gaat er een zingeving komen. Dan ga je begrijpen waarom je hier mag zijn, waarom je op deze planeet bent. Een grote vraag die ik altijd had voor ik echt met God in contact was gekomen was, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is mijn doel? En mijn visie was dat ik uit evolutie was voortgekomen en dat alles eigenlijk gewoon toeval was geweest. En als alles dan toeval is geweest, waarom zou ik me dan houden aan bepaalde regels? Dan betekent het ook dat zelfs de morele bakens door mensen zelf zijn uitgevonden. En waarom moet ik me daar dan aan houden? Maar in ieder geval, als God in je leven komt, dan ga je dat duidelijker zien. En zo is het belangrijk om een visie te hebben vanuit de optiek van Gods woord. En God houdt van mensen en daarom zijn we bezig. Ook in Colombia, we zijn dankbaar dat jullie ook al die jaren al achter ons staan voor ons bidden en ook financieel ons helpen om dat te mogen doen. Om mensen met God in contact te brengen. En dan verandert alles. Werkelijk, dan verandert alles. En misschien dat we in die landen juist dat contrast zo sterk kunnen zien, omdat mensen vanuit hun traditie en achtergrond zo ver van God vandaan zijn. En als ze dan dichterbij gaan komen, zie je dat verschil zo prachtig. Dan zie je ook een verschil komen in hun omstandigheden, in hun hele houding. We hadden daar een dame die naar ons toe kwam. Een dame van Afrikaanse afkomst. En ze, nou, ik denk dat ze minstens 1,80 meter lang is, maar ze leek wel 1,50 meter. Toen ze bij ons binnenkwam. Gebogen. Gewoon helemaal vernietigd als het ware. En helemaal weggeslagen. En toen wij haar verhaal leerden kennen, bleek dat zij dus door haar man jarenlang mishandeld is geweest. Ze had geen tanden meer. Ze liep gebogen. Ze had een ziekte aan haar voeten, waardoor ze haar hakken niet op de grond kon zetten en dus op haar tenen moest lopen. Ze helemaal gebogen kwam ze binnen. En natuurlijk, het eerste wat we doen is, we vertellen ze van de liefde van God. En haar hart ging open voor Jezus en ze heeft een keuze gemaakt om zijn redding te ontvangen. En we hebben haar in de loop van de maanden gewoon helemaal zien opbloeien. Nu is ze inmiddels weer 1,80. Ze staat weer rechtop. We hebben haar kunnen helpen met haar gebit om bij de tandarts en dat allemaal weer mooi te maken. En ze lacht weer. En ze kan haar hakken weer op de grond zetten. En ja, ze is iedere keer ook in onze diensten. En dan zie je zo'n contrast met voor en daarna. Daarvoor en daarna. Visie is zo belangrijk. En hoeven daar ons niet heel veel moeilijke dingen voor te bedenken. Maar als we gewoon met hem wandelen en vanuit zijn optiek de dingen gaan zien, dan gaat het duidelijk worden wat God van plan is. En deze man die zat dus te bedelen. En ik vind het heel merkwaardig dat hier heel veel lessen in zitten die je ook in het dagelijkse leven tegenkomt. Want op een gegeven moment komt Jezus voorbij. Hij komt voorbij. En dan gaat dat gerucht gaat een beetje zo rond van, hey, dat is Jezus van Nazareth. Die hier voorbij komt. Hij kon hem niet zien. Hij kon wel heel goed horen. Blinde mensen kunnen vaak heel goed horen, want het gehoor is heel scherp geworden. En dan wil hij uitroepen naar deze zoon van David, naar Jezus. Dan zijn er zoveel die zeggen, hou je mond. Doe het niet. Toen Jezus voorbij kwam in mijn leven en ik eigenlijk niet echt contact met hem gemaakt had, maar hij kwam wel voorbij, want er gebeurden dingen in onze familie. Omdat mijn ouders en mijn broertjes en zusjes naar de kerk begonnen te gaan. En ik had daar helemaal niks mee op die leeftijd van 18. Ik vond het allemaal onzin. Maar hij kwam wel voorbij en ik wist niet wat ik daarmee moest. Mijn eerste reactie was om te luisteren naar al die stemmetjes in mijn eigen hoofd. Die zeiden, het is onzin, het is bedrog, het kan niet waar zijn. En hoe vaak gebeurt het dat we op pad gaan met God en er zijn allerlei stemmetjes om ons heen die zeggen van, voor jou beter niet. Hou jij maar je mond. Ga jij maar gewoon zitten. Het gaat aan jou voorbij. Dan beter je mond houden. En heel vaak hebben we te kampen met deze stemmetjes. Misschien stemmen die komen uit ons verleden, omdat we in ons verleden dingen hebben meegemaakt. Of uit ons heden, omdat we in omstandigheden zitten. Of uit angst voor de toekomst. Jij maar niet. Kijken naar de kerk in Zuid-Amerika, dan zie je toch wel vaak een heel stuk nederigheid in de mensen, omdat ze jarenlang gehoord hebben, je bent niks waard. Ik ben in Potosí hadden we een campagne in een stadion. En ik had daar echt voor gebeden. Ik mocht daar een stuk aan meewerken en ik mocht daar een spreekbeurt doen. En ik had me echt zo voorbereid. Ik denk, God gaat grote dingen doen in deze plek. En toen uiteindelijk het moment daar was om te gaan bidden voor de mensen, was er alleen maar gehuil. Mensen huilden. En ik stond daar echt van verbaasd. Ik denk, wat een droefheid. En toen kreeg ik zo duidelijk op mijn hart dat God op dat moment heel veel pijn aan het genezen was in de mensen. Want die indianen daar, die zijn jarenlang verdrukt. Ze zijn kort geleden begonnen in de stad Potosí om daar het park weer opnieuw mooi te maken. En ze moesten daar een stuk uit de grond graven. En daar vonden ze alleen maar botten van mensen. Bleek dat het een enorm kerkhof was. Miljoenen indianen zijn er omgekomen. Meer dan 12 miljoen zijn er omgekomen in de mijn van Potosí. Vanaf 1644 begonnen de Spanjaarden daar zilver uit de mijn te halen. En dan werden de mensen naar beneden gestuurd en dan kwamen ze waarschijnlijk niet meer naar boven. Ik ben in die mijn geweest in Potosí en dan hebben ze natuurlijk uit angst, hebben ze daar een grote afgod geplaatst waar ze eerst offers aan moeten brengen. Want je kan waarschijnlijk kan het gebeuren dat je niet meer naar boven komt. En we hebben daar gebeden. We hebben dat ook bestraft in de naam van Jezus. En we hebben geproclameerd over die stad dat er alleen maar redding is door Jezus. En we hebben daar een aantal voorgangers mogen ontmoeten. En dan zie je de nederigheid, maar ook de verslagenheid soms in deze mensen. De geestelijke strijd is enorm sterk daar. Maar het is fijn als je dan ja, met een bepaalde frisheid van een andere plek komt en je mag elkaar bemoedigen. We hebben daar een aantal voorgangers waar ik regelmatig terug mag komen. En dan mag je elkaar bemoedigen. Maar dan komt Jezus voorbij en dan is daar die stem. Hou je mond. Je kan het beter niet doen. Hij doet het toch niet voor jou. Maar dan vind ik het wel mooi dat Bartimeus daar niet naar luistert. Dat hij des te meer gaat uitroepen. En een van de belangrijke punten is uitroepen naar God. Je mag uitroepen naar God. Je mag zijn naam aanroepen. Heel vaak gebeurt ons ook wat Petrus overkwam toen hij Jezus verloochend had. En dan staat hij aan die kade. Jezus staat aan de kade. Petrus is op de boot. Er gebeurt een wonder, want ze vangen heel veel vissen. Omdat hij dat op die kade zegt, werp het net aan de andere kant uit. En dan herkent hij dat het Jezus is. En hij springt van die boot af. En hij gaat naar Jezus toe. En dan zegt hij, Heer, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Ja, dat kan ons overkomen. Je ziet jezelf zo klein tegenover God. En dan zegt hij toch tegen jou, kom maar. Kom maar. En dan gaat hij des te meer uitroepen naar Jezus, zoon van David. En dan gebeurt er iets heel krachtigs. Want Jezus staat stil. Moet je even voorstellen dat hij daar door die straat gaat met een hele groep mensen om zich heen. Een grote schare staat hier in het woord. En zijn discipelen waren om hem heen om hem min of meer te beschermen van die grote scharen. Hij werd misschien wel heen en weer geduwd door de grote menigte om hem heen. En dan zit daar die blinde man die roept uit naar hem, te midden van al dat andere lawaai. En Jezus staat dan stil. En dan moet ik denken aan een andere gelijkenis van Jezus zelf, dat hij spreekt over een man die bijna dood langs de weg lag, omdat rovers hem hadden te pakken genomen. Alles van hem afgepakt hadden. En dan lag daar stervende langs de weg. En dan komen daar een aantal personages voorbij. En ze lopen allemaal door. Ook in ons leven kan het gebeurd zijn dat er mensen voorbij zijn gekomen. Ideeën zijn voorbij gekomen, oplossingen zijn voorbij gekomen. En het is allemaal weer weggegaan. Het is allemaal weer verder gegaan. En dan komt er één voorbij. En die stopt wel. En die kennen wij als de barmhartige Samaritaan. En die stopt. En uiteindelijk is het een Samaritaan die eigenlijk helemaal niets had met het Joodse volk. Joden keken neer op Samaritaan. En hij stopt en hij stapt van zijn paard en hij kijkt naar deze man en hij knielt naast hem neer. En dan haalt hij olie en wijn tevoorschijn en dat doet hij op de wonden van deze man. Wijn, we hebben het vandaag samen mogen vieren, is het teken van het bloed van het lam. De olie is het teken van de Heilige Geest, die altijd brandt. Die altijd weer sterker is dan de omstandigheden. En dan brengt hij hem op zijn paard naar de herberg. En de herberg is voor mij een beeld van de gemeente. Waar we allemaal komen en waar we opgebouwd worden. En waar God in ons leven prachtige dingen gaat doen. Maar deze man stopt wel. En zo stopt Jezus ook. Hij staat stil. En hij stopt voor ons. Gaat niet gewoon verder. Gaat niet gewoon door. Hij stopt. En dan is iedereen even stil. En dan, hij stopt. En dan roept hij deze man. En die discipelen die erkennen dat en dan zeggen ze, houd moed, hij roept jou. God heeft een roeping en niet altijd voor zending en dergelijke, maar hij roept ons allemaal om zijn kinderen te zijn. Hij roept ons en hij geeft ons daarin ook een nieuwe naam. De naam is heel bepalend. Als je in de Bijbel de namen bestudeert, dan ontdek je dat de namen vaak een profetische inhoud hadden. En een bepaalde toekomstbeeld in zich meedroegen. Zoals Jezus ook, Yeshua, of hetzelfde als Jozus, Joshua of Joshua, is God red. God red, dat is zijn titel, is zijn naam. En dan komt er op een gegeven moment een beeld in het boek van de openbaringen. En dan spreekt dat ook over de nieuwe naam die wij ontvangen hebben. Hij heeft ons een nieuwe naam gegeven. Hij heeft een nieuw toekomstbeeld voor ons geschapen. Mijn naam, Hendrik, Hein, Hendrik, betekent eigenlijk een soort iemand die regeert. Iemand die keizers hadden namen. Willem, Hendrik of weet ik veel, afval van die moeilijke. Maar goed, maar God geeft mij een nieuwe naam. Hij geeft ook jou een nieuwe naam. Tegenwoordig heb je hele moeilijke namen. Hè? Tegenwoordig krijg je dus ook een moeilijke naam, die je bijna niet kan onthouden. Vroeger had je gewoon Piet en Hein en Henk en Jan. En tegenwoordig krijg je hele mooie, ingewikkelde namen. Ik kan het soms niet onthouden allemaal, maar het is wel heel mooi. Maar dan geeft hij ons een nieuwe naam. En dan staat er heel duidelijk dat die nieuwe naam staat geschreven op een witte steen. Ik weet niet of je die tekst wel eens gelezen hebt. En ik heb me altijd afgevraagd, wat is dat voor iets? Wat is dat voor beeld? En een naam die staat op een witte steen. Wat heeft dat te betekenen? Het blijkt te zijn dat in de rechtspraak in de oudheid, als er dan een uitspraak was van de rechter, dan schreven zij de naam van die persoon op een steen. En als hij schuldig verklaard werd, werd hij geschreven op een zwarte steen. En als hij onschuldig verklaard werd, werd zijn naam geschreven op een witte steen. En dat was het getuigenis van de vrijspraak. En zo geeft God ons een nieuwe naam. Hij geeft een nieuwe profetische inhoud aan ons leven. En onze naam staat op een witte steen. Er is een vrijspraak geweest door het bloed van Jezus. Zijn we vrijgesproken. En hij roept hem dus. Weet je, wij kijken vaak naar mensen, oh, die heeft een roeping. Ik vind dat mooi, er is een boek, dat heet God's Generals. Ik weet niet hoe die in het Nederlands heet, Gods Generalen of zo, kan dat? Ja. En dan worden daar mensen genoemd die grote dingen voor God gedaan hebben. Je kent ze wel, een aantal belangrijke mensen in de geschiedenis. Een van mijn favorieten is Smith Wigglesworth. Een man die volgens mij was hij loodgieter of zo. Hij was een man die met zijn handen werkte en op een roeping kreeg van God. En zelfs op middelbare leeftijd pas begon. En daar een enorme genezingsbediening gehad heeft. Hij heeft zelf nooit over zichzelf geschreven, maar anderen hebben over hem geschreven. En dan moet je maar eens opzoeken als je het leuk vindt, Smith Wigglesworth. dat op een gegeven moment wordt hij geroepen, er is iemand overleden in Engeland. En dan gaat hij daar naartoe. En vroeger had je dat veel meer, dat die overleden persoon opgebaard stond in huis. En hij komt daar binnenlopen en hij ziet daar die meneer liggen en hij pakt hem uit de kist. Moet je voorstellen, je komt daar ergens binnen en dan is iedereen doodstil en iedereen is heel respectvol naar die persoon toe. Maar hij pakt hem eruit en hij zet hem tegen de muur en hij zegt in de naam van Jezus leef. En dan laat hem los en hij zakt gewoon weer in elkaar. Maar wat zal de familie gedacht hebben op dat moment? Moet je voorstellen. En hij pakt hem weer op en hij zet hem tegen de muur en hij zegt, ik zei dat je in de naam van Jezus zou leven. En die man wordt wakker en heeft nog 15 jaar geleefd. Jongen, dat is wat. En dan heb ik soms pijn aan mijn kleine pinkie en dan ben ik al bezorgd. Dan, dat is een geloofsheld. Maar dan zou je zo kunnen kijken en jezelf zo klein voelen ten opzichte van deze grote helden. Als ik kijk naar Bolivia, ik kwam in contact met Julio Ruibal in 1985. Ik kende die man niet, ik was aan het bidden voor een contact in Bolivia. Ik wilde daar naartoe om dat land te leren kennen. En ik had helemaal geen contact met niemand, maar op een gegeven moment, we hadden een boekenwinkeltje in de Kerkstraat hier, waar we af en toe, waren daar mensen die dan wat soms tijd hadden en daar dan in de winkel zaten. Op een gegeven moment, ik werkte in ploegen en Thea kon die dag niet, dus ze vroeg of ik daar wilde gaan zitten. En dat heb ik gedaan en daar vond ik een tijdschrift in het boekenwinkeltje en dat was in het Engels. En toen ik dat zo doorbladerde, viel mijn oog op een fotootje van een meneer en toen sprak de Heer in mijn hart, dit is de man. En toen ik dus naar Colombia ging, waar hij inmiddels woonde, ontdekte ik dat hij in Bolivia op een machtige wijze gebruikt was door God. Er waren wonderen gebeurd. Stadions waren vol in een periode van een aantal maanden van 0 naar 60.000 mensen in het stadion. Een jongen van 18 jaar die daar tot geloof kwam op de universiteit in Los Angeles, omdat een meisje hem uitnodigde naar een dienst met Catherine Kuhlman. Ja, en daar heb ik 10 jaar lang mee samengewerkt met deze meneer. En ook een hele gewone man, maar hij geloofde zo in God voor wonderen. En ook in Bolivia hebben we dat later mogen zien, dat er wonderen gebeurden. Ik heb de meest vreemde dingen mee mogen maken, maar voor de eer van God, dat zieken genezen zijn. En dat de mensen dat geloof zien komen daar. We hebben inmiddels een mooie, fijne gemeente is daar ontstaan in La Paz in Bolivia. Het is altijd heerlijk als ik dan daar mag komen en in onze gemeente daar mag zijn en ze mag versterken en elkaar mogen bemoedigen. Ja, maar God roept ook jou en hij roept mij en groot of klein, wij meten dat op een hele andere manier. God meet op een andere manier, denk ik. Zelfs dingen die gedaan worden in het verborgene, waar niemand ooit op let, kunnen voor God heel groot zijn. En zo kom je mensen tegen die jarenlang op een post zijn, op een plaats staan, ook in gemeenten, soms met hele kleine groepjes mensen of met grotere groepen. En dan jarenlang staan en doorgaan door alle problemen en moeilijkheden heen. God ziet in het verborgene. Je weet maar nooit wat een gebed kan uitwerken voor iemand die je nooit meer ziet misschien. Maar die wel een heel leven gaat leiden met God. En zo roept hij ons. En ook dat kleine, dat trouw zijn in het verborgene, is voor God heel groot. En dan zeg je, ja, oké, ik woon in Nederland. Nou, we mogen dankbaar zijn dat we Nederland hebben. Ondanks het feit dat ik wel enorme veranderingen zie plaatsvinden, omdat ik toch ieder jaar weer een stukje, een soort momentopname mag zien, zie ik toch enorme veranderingen in onze maatschappij en cultuur. Maar toch is er hoop. En we mogen nooit vergeten dat wij als christenen in Nederland een hele belangrijke rol vervullen. Als een land God loslaat, gaat het als een boot op de zee die geen anker heeft. En dan zijn wij nog altijd dat anker, denk ik, voor Nederland als christenen. Heel belangrijk om dat altijd in de gaten te houden. Ook al voel je dat je niet veel doet, omdat je misschien zegt, oké, ik heb een baan, ik ga naar de gemeente, ik ga naar de kerk op zondagen. En we zijn niet allemaal zendelingen of belangrijke sprekers, internationale sprekers op televisie en dergelijke. Dat is prachtig als het kan, maar dat wil niet zeggen dat datgene wij mogen doen niet groot kan zijn. Maar hij roept. En hij roept ook jou. En hij zegt, kom maar. ik ga wat met jouw leven doen. Ik ga iets in jouw leven doen. En dan zeggen de discipelen, sta op, houd moed. Sta op, houd moed. Weet u, we hebben het gezegd in Nederlands, bij de pakken neer gaan zitten. En dat is ook de tendens, dat als we moeilijkheden hebben, of we zijn ontmoedigd, of we lopen tegen allerlei dingen aan, dan gaan we zitten. Dat wil zeggen, we komen niet makkelijk meer in actie. We denken dat onze actie eigenlijk maar beter kan stoppen. En ook wij kennen dat. Je hebt een zendingsveld. Zeggen, ja, goh, wat doe ik hier eigenlijk? En dan heeft God altijd wel weer bemoediging voor je. Maar soms hebben we daar in omstandigheden gezeten. We hebben daar in de oorlog gezeten. En toen werden de meeste zendelingen werden allemaal teruggeroepen. En ja, die kwamen van organisaties. En die hadden daar ook de gelegenheid voor. En wij hadden niet de gelegenheid om weg te gaan. Dus we zijn gebleven. Maar door dat alles heen, heb je wel eens het gevoel gehad, wat doe ik hier eigenlijk? Het is levensgevaarlijk af en toe, wat is dit? Het is ook een prachtig land en ik wil niet zeggen dat op iedere hoek je beschoten wordt of zo, maar we hebben wel tussen de kogels gezeten daar. En tussen de oorlog en tussen de bommen. En nu is het een tijdje rustig geweest en nu hebben ze een nieuw aankondiging van de ELN, El Ejército de Liberación Nacional van Colombia, om opnieuw in de strijd te gaan. Heel veel van de soldaten die bij de FARC weg zijn gegaan, zijn overgelopen naar ELN. En we hopen dat het niet gaat gebeuren, maar het is mogelijk dat opnieuw weer een golf van geweld over Colombia gaat komen nu. Omdat opnieuw deze ultralinkse strijders opnieuw hun praktijken willen gaan uitoefenen. En dat houdt altijd in dat bommen komen en dat er kidnapping is en afpersing en heel veel ellende. En we bidden dat Colombia daarvoor bespaard zal blijven. Maar hij roept. En dan zegt hij, houd moed. Sta op en houd moed. En ook wij willen dat constant in gedachten houden. Heer, u bent onze kracht. Ik mag door u opstaan. U geeft mij de kracht om deze knikkende knieën, om die weer te strekken en om op te staan. Mooi, als Stefanus gestenigd wordt, dan krijgt hij een visioen. Hij krijgt een beeld in de geestelijke wereld en zegt hij, ik zie daar de Zoon van God staande aan de rechterzijde van de troon. En hij krijgt een blik in de hemel, terwijl hij aan het sterven is, is hij nog even tussen dat natuurlijke en dat geestelijke in en dan ziet hij het natuurlijke, hij ziet de mensen die hem stenigen, maar ook ziet hij al het hiernamaals. En dan ziet hij de Zoon van God staande. Normaal is Jezus gezeten aan de rechterzijde. En nu staat hij. En hij geeft ons de kracht om die knikkende knieën te strekken en om te gaan staan. En dan rent hij naar Jezus toe. En hij laat zelfs zijn mantel laat hij achter. Misschien is die mantel voor hem heel belangrijk geweest. Iemand die geen geld heeft, die zit te bedelen. Ja, een mantel kan heel kostbaar zijn op dat moment. Zo zien we mensen ook in ons leven, en vooral ook in Colombia. En waar armoede is, is ook vaak heel veel openheid. Want er was geanalyseerd, wat is nou het tegenovergestelde van geloof? Ja, veel zeggen dan angst is het tegenovergestelde van geloof. Maar Stephen Furtick zei het heel mooi. Hij zegt, angst is niet het tegenovergestelde van geloof op de eerste plaats. Het is gemakzucht is het tegenovergestelde van geloof. En als wij als mensen ons gemakkelijk gaan voelen en we gaan lekker zitten en alles gaat op rolletjes, dan moet je uitkijken dat je hart niet lui en hard gaat worden. En juist op die plekken waar mensen moeten vechten om te overleven en waar ze weinig hebben en waar geen gemakzucht is, zijn de harten heel erg open. En hij laat die mantel achter. Die mantel was een veilige omhulsel. En ik denk dat we het allemaal wel zoeken als mens. Zoek je naar dat stukje bescherming. En je ziet dan vaak mensen die zich op verschillende manieren proberen te omhullen met een uiterlijke verschijning. Dat is niet altijd verkeerd. We zoeken allemaal naar identiteit. We zoeken allemaal naar een plek. Jordan Peterson beschrijft het heel mooi over de hiërarchieën die er bestaan, die eigenlijk onbewust altijd wel aanwezig zijn. En Jezus heeft het er ook wel over, als je dat verder gaat bestuderen, over de regeerders van deze wereld en dergelijke. En dan, er is een hiërarchie gewoon, die heel gezond kan zijn, waarin we ons veilig kunnen voelen. Maar je ziet veel mensen, en vooral op jongere leeftijd vaak, dat je nog zoekt naar je plek. En ook in Colombia op een periode gaat dat iedereen wil de mafioso zijn. Ze willen allemaal bij de maffia. Wij gingen daar in die wijk bezig, in die tijd als jeugdvoorgangers, jeugdpastors. Begonnen met 4 mensen. We hadden een enorm explosieve groei, want binnen de kortste keer hadden we meer dan 100 jongelui. En uit die jongelui waren een aantal die werkten in laboratoria waar ze cocaïne maakten. Om de hoek van onze kerk. En dat ging allemaal goed. Het was een groep van zo'n 15 jongelui die daar werkten. Totdat er jaloersheid ontstond over een meisje onder de jongelui. En op de verjaardag van een van de jongens, jaloers over dat meisje, hebben ze hem een cadeau gegeven. En hij zette het op de motorkap van zijn auto. En hij opende het en het zat als een bom. En toen begon er een enorme golf van geweld te komen, zodat er zo'n 17 van deze jongelui vermoord werden in een korte tijd. En een aantal van deze jongens kwamen in onze gemeente. Maar degenen die een keuze voor God gemaakt hebben, leven nog altijd. Zijn overlevenden. En dat zijn vrienden gebleven. Ik zie ze nog altijd. Ook in de gemeente zijn er nog een aantal van hen. Maar dan laat hij die mantel. En ja, voor deze jongens was dat geld verdienen, een mooie auto, dat was hun mantel. Want ze zagen dat op televisie, Pablo Escobar, wow, die had zoveel geld, die man. Dat wil ik ook. En in een maatschappij waar nooit naar je omgekeken wordt en waar de regering alleen maar denkt aan zichzelf. En zo kun je met allerlei dingen omhullen natuurlijk. Maar die mantel mag je laten liggen. Die mantel kan een omhulsel zijn. Het kan ook andere dingen zijn waar je je veilig in wil voelen. Of waar je zo lang mee rond hebt gelopen. Wat al zo lang op je schouders ligt. En hij laat die mantel liggen. Want als je tot Jezus komt, krijg je een nieuwe bekleding. Het is grappig dat altijd als er een referentie staat over de bekleding, is het linnen. Wit linnen. En dat komt uit het Oude Testament, want die hoge priester had een prachtig mooi gewaad. Het gewaad was enorm mooi. Ik weet de woorden in het Nederlands allemaal niet meer, sorry mensen. Wij zeggen pectoraal, dat is de borstplaat van de priester. Met al die mooie stenen daarin, hè. En hij had een mooie hoed, een mijter heet dat geloof ik in het Nederlands. Una mitra zeggen we in het Spaans. En dan had hij, daar stond ook een inscriptie op. En zo had hij een prachtig kleed aan. Maar onder dat prachtige kleed zat zijn ondergoed. En dat was linnen. Linnen. En we denken aan de bekleding die we ook zien. Als Jezus dan uit het graf is opgestaan, dan zien ze hem in wit linnen. In het wit. Ik vond het wel mooi dat Johnny Cash, de bekende zanger, de country zanger, toen hij een ontmoeting kreeg met Jezus, veranderde alles in zijn leven. Hij was de man in black. Zo stond hij bekend. De man in het zwart. Maar als je naar oudere opnames kijkt van Johnny Cash, is hij ook altijd in zwart gekleed. En dan schrijft hij later een boek. En dat heet The Man in White. Een totaal contrast met de man in black. Want hij heeft Jezus ontmoet, de man in het wit. In de witte kleding. En dat is eigenlijk het ondergoed. Dat is heel grappig. Dat God ons zo wil zien. Hè, als je dan iemand aan de deur krijgt 's morgens en je loopt nog in je ondergoed. Ja, dan doe je gauw even een overjas aan of zo. Want het is intiem, toch? Ondergoed is intiem. Dan gaat niet iedereen gaat in zijn ondergoed op straat natuurlijk. Hè, niemand. Een enkeling wel. We hebben dat meegemaakt in een campagne in Amsterdam. Daar waren we jaren geleden met Doug Mobley in Krasnapolski. En toen hij een oproep deed tot bekering, kwamen een aantal mensen naar voren, maar ook een vrij lange meneer waar meteen mijn oog op viel, want die man had niets aan. Ja, je maakt gekke dingen mee in Amsterdam soms, hè? En toen zei hij, ik ben Adam en ik kom het paradijs laten zien. Nou goed, dan hebben we meteen even in zijn Adamskostuum naar buiten geloodst. Want je maakt van alles mee natuurlijk. Maar God ziet ons, ook in het intieme. En je hoeft eigenlijk niet zoveel aan te kleden, aan te trekken om aan de buitenkant mooi uit te zien. Want uiteindelijk ziet hij ons ook in ons ondergoed. En dat mag bij God. Maar hij laat dus die mantel liggen. En dan rent hij naar Jezus. En dat is een hele grappige vraag, want dan zegt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe? Wat wil je? Ja, dat ziet u toch wel, zou je zeggen, ik ben blind. U ziet het toch, Heer? U ziet toch wat ik nodig heb? En iemand stelde mij die vraag kort geleden, waarom deed Jezus dit? En dan vind ik het mooi dat, als je kijkt naar Johannes 10, vers 10, dan zijn dat twee personages die Jezus beschrijft. Hij beschrijft de dief en hij beschrijft degene die leven geeft in overvloed. En we weten allemaal wat dieven doen. Dieven komen binnen waar het niet mag. In Colombia vooral natuurlijk. Is zeggen, ja, dingen worden niet gestolen, ze veranderen gewoon van eigenaar. Dat is de enige manier om, hè? Is iets gestolen? Nee, het is niet gestolen, het is gewoon van eigenaar veranderd. Ja, dat is heel, heel vervelend soms. Ik had daar, jaren geleden had ik zo'n pick-up truck en dan had je zo'n mooi groot reservewiel. Zat aan de achterkant met grote bouten, zat het vast. En ik zit hem 5 minuten voor de deur en ik ga naar beneden en het reservewiel was weg. Ja. Leuk was dat. Dan ga je zo ergeren, hè, aan dat soort dingen. Destijds een keer bij ons ingebroken. Nou, dan stond alleen de kerstboom er nog. En dat was de enige troost die ons bleef. Die wilden ze niet hebben. Ja, 1 keer meegemaakt dat ik door 5 mannen met pistolen ben overvallen. Dat is een eng moment. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar de dief komt binnen waar het niet mag. Maar God zegt... Openbaringen 3 vers 20. Zegt hij, en ik sta aan de deur en ik roep. En als je open doet, zal ik binnenkomen. Dan zal ik maaltijd met je houden. Weet je, God heeft zoveel respect voor onze vrije wil. Dat hij als het ware aan jou vraagt, mag ik dit voor jou doen? We zeggen vaak, ik heb Jezus leren kennen. Ik heb Jezus aangenomen. Nou, hij had het allemaal al toebereid. Het enige wat hij nodig had, was een uitnodiging. Een jaar geleden in Noord-Ierland was, kwam daar een hele interessante broeder binnenlopen in de samenkomst. En ik had het gevoel dat ik hem zo graag naar Colombia wilde brengen. Dus ik ben naar hem toegestapt. Ik zei, brother David, wat heeft u nodig om naar Colombia te komen? Toen zei hij, gewoon een uitnodiging. Nou, die man is al heel veel keren geweest inmiddels. En we zijn naar Bolivia geweest met elkaar. Hij is al op leeftijd. Maar als je naar zijn leven kijkt, is dat een enorm getuigenis. En Jezus vraagt, mag ik dit voor jou doen? Ik heb het allemaal aan toebereid. Kom maar aan mijn maaltijd. En misschien kunnen we heel even stilstaan bij deze punten. Bij een aantal kernpunten uit dit verhaal. Visie is naar voren gekomen. We hebben gesproken over de stemmen die willen ontmoedigen en zeggen, hou je mond. We hebben gesproken over het uitroepen naar God. We hebben gesproken over Jezus die stilstaat. Die stopt. We hebben gesproken over Jezus die roept. We hebben gesproken over die mantel die mag blijven liggen. En nu het punt van wat wilt gij dat ik u doen zal? En ik denk dat God ook die vraag aan ons stelt. Wat mag ik voor je doen? Vanuit bepaalde hoeken ligt dat heel gevoelig. Want kijken naar onze vaak wortel, dan zeggen we nou, je mag eigenlijk niks van God vragen. Er is altijd een heel debat geweest in theologie tussen de vrije wil van de mens en de soevereiniteit van God. Zou het zo zijn dat hij alles al bepaald heeft en dat we eigenlijk alleen maar hoeven te leven en dat alles verder geregeld is? Of is het ook zo dat wij als mens dingen mogen vragen en doen en invloed kunnen hebben op de geschiedenis? De loop van de geschiedenis. Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. God heeft dingen bepaald, maar daarin houdt hij ook rekening met ons. En wij mogen bidden en we mogen vragen en we mogen onze wensen bij hem bekendmaken. En we mogen er rekening mee houden dat God een wending kan geven aan de geschiedenis en aan de toekomst zelfs. door het gebed van zijn kinderen. En door het handelen van zijn kinderen. En vanochtend denk ik dat die vraag ook voor jou open staat. Wat wilt jij dat ik voor je doe? Vraag het maar. Vraag het maar. Jezus zegt op een gegeven moment, dan ga ik echt afsluiten. Ik zie dat de tijd een beetje dringt. Maar dan zegt hij, gij zult de belofte van de Vader ontvangen. En dat is dan 40 dagen na de Pasen. Dat is het feest van de Pentecost, van Pinksteren. En dan zegt hij, gij zult de belofte van de Vader ontvangen. En vraag maar wat je wilt. En dat is een parallel die je ziet in de Joodse cultuur. Dat als ze dan die sedermaaltijd met elkaar vierden, dat die gedachtenis, die nagedachtenis van onze vrijkoming uit Egypte. En dan tijdens die maaltijd, die soms 3 uur lang kan duren, is er een hele ceremonie die plaatsvindt in iedere Joodse familie. Onder andere het lam, het eten van het lam, het breken van het brood, et cetera. Er zijn heel veel aan vast. En op een gegeven moment mogen zij, de kinderen van de familie, mogen dan gaan zoeken naar een stukje van de matzer dat de vader breekt en in een linnen, hoe heet dat in Nederlands? Een servet. In een linnen servet verstopt hij dat ergens in huis. En dan mogen zij gaan zoeken. Een beeld van Jezus natuurlijk, hè? Het gebroken lichaam in de windsel, in het linnen. En degene die het vindt, heeft dan recht op de belofte van de vader. Dus die vader moet hem wat gaan geven. En dan mag hij vragen wat hij maar wil. En dan krijgt de vader 50 dagen de tijd om de belofte waar te maken. Jezus spreekt op de belofte van de vader. En dan komt dat prachtige cadeau op de dag van Pinksteren. En dan is daar de Heilige Geest. Dat is het cadeau van God. De Heilige Geest die in ons komt wonen. Ik zou graag af willen sluiten met gebed. En als er dingen zijn die je hierin herkent, mag je ze met alle vrijmoedigheid gewoon bij hem neerleggen. En het mooie is dat God is niet zoals de politici die allerlei dingen beloven. En eigenlijk met niet veel voor de dag komen. Dan heb ik het over Colombia, ik weet het niet hoe het Nederland is. Het zal hier wel beter zijn, denk ik. Hè? Hier doen politici wat ze beloven. Hè? Ja. Colombia niet. Maar God is niet zo. Hij doet wat hij belooft. En je gebed is niet zomaar een ledige woorden die je naar hem richt. Maar hij gaat er wat mee doen. Zullen we samen bidden. Ja, Vader, we danken u voor het voorbeeld van dit prachtige verhaal. Waar ook zoveel parallellen in te vinden zijn voor ons leven, Heer. En ik dank u dat wij aan u mogen vragen. Dat u ook de vraag aan ons stelt, denk ik, van oké, kom maar. En zeg maar wat je wil. Zeg maar wat je wil. En ik zou dan graag willen zeggen, dat is mijn persoonlijke gebed. Heer, doe maar met mijn leven wat u wilt. Ik leg het in uw handen. Ik weet niet eens hoe ik misschien met wijsheid mag vragen, maar ik wil u wel bidden dat u met mijn leven doet wat u wilt. En zo geef ik het weer aan u terug, Heer. En ik dank u wel dat uw wil is het goede, het welgevallige en het volmaakte. Ook al leven in een wereld waar niet alles volmaakt is en waar juist het tegenovergestelde soms blijkt. Maar u bent volmaakt, Heer, en u heeft volmaakte plannen met mijn leven. Dank u wel. En wat mijn omstandigheden ook mogen zijn. U bent groter. En u bent machtiger. En door alles heen heeft u een weg voor mij. En heeft u een plan met mij. Ook al zie ik het soms zelf niet. Help mij, Heer, om die visie ook te pakken. Om dingen te mogen gaan zien door de bril van uw woord. Dank u wel. Zo leg ik alles bij u neer. En ik geef u alle eer en al de glorie in de naam van Jezus. Amen. Amen. God zegen.